Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Het was Super Sunday, we hebben twee toppers gehad, Feyenoord PSV en we hebben AZ Ajax gehad. Daarover gaan we terugblikken met Sjoerd Mossou, die zit hier in Panenka en thuis Mikkel Schouka en Johan Inan. Mijn naam is Etienne Verhoef. Dit is de AD Voetbal Podcast en we gaan het doen weer aan de hand van vier stellingen. De eerste stelling die ik even wilde inbrengen, ik heb dit weekend Sjoerd het meest genoten van Mathieu van der Poel.
Nou, ik heb daar ook wel van genoten. Ik hou ook wel een beetje van wielrennen. Uh-huh. Ik kijk het zijdelings, maar dat is het ook wel. Nee, het heeft wel iets heldhaftigs in die regen en in die modder en zo. Nee, ik vind het ook mooi. Maar ik kijk toch liever voetbal, sorry.
Ik denk dat Mikkels ook heeft genoten van Mathieu van der Poel, of niet?
Nou, die was aan het rijden terwijl ik in de Kuip zat. Dus, maar anders had ik zeker gekeken, ja. Fenomeen, Mathieu van der Poel.
Oké, okay, heel goed. Johan, jij bent wielrenman of niet?
Niet echt. Oh. Ik heb het op de radio een beetje gevolgd, want ik was onderweg naar Alkmaar. Dus een beetje hetzelfde als Mikkels.
Oh, heel goed. Nou, we gaan gewoon praten over voetbal, maak je geen zorgen.
Het was nodig, zeker na die 3-nederlagen. Ja, dan wordt het tijd dat je weer, en dan vooral tegen PSV, is dan natuurlijk een uitstekende prestatie van die jongens.
Heb je mij niet gezien tegen Ajax dan? Tegen Tagliafico?
Ja, jawel.
En tegen Wijndal. Dus ik, ja, bijt nu van me af, maar ik ben nou ook wel een beetje zat.
No, it depends on you. So I was waiting for the interviews.
According to El Mundo, the Argentinians' deal with Barca is worth up to 550 million euros over 4 seasons.
Nou, het is heel duidelijk dat we daar nu even op dit moment niet aan moeten denken.
Ja. Ik denk in hele fases het Ajax gezien, zoals we dat vooraf bedacht hadden.
De eerste stelling die ik ga inbrengen, ik leg hem even bij jou neer, Johan, als eerste. Voor het niveau dat Ajax nastreeft, is Idrissi niet goed genoeg.
Oneens.
Waarom?
Omdat ik niet verwacht dat hij als basisspeler gehaald gaat worden. Maar vooral degene is die Quincy Promes moet gaan vervangen. Ik denk niet dat Ajax erop achteruit gaat als je ziet hoe Quincy Promes en welke vorm die steekt dit seizoen. En dan krijg je Osama Idrissi voor terug. Dat denk ik niet dat Ajax erop op achteruit gaat. Ik zat gisteren bij AZ Ajax natuurlijk. En dan kijk je ook naar AZ. En ik kom me niet aan de indruk onttrekken dat, weet je, het gaat al het hele seizoen over Boadu en Stengs. Talentvolle jongens die vooral blaffen, maar te weinig bijten. En ik kom me niet aan de indruk onttrekken dat Idrissi daar heel erg gemist werd. Als zijn degene die misschien wel het meest productief was. Dus als Ajax hem huurt voor een half jaar, dan hebben ze er denk ik een hele goede aan om vooral Dusan Tadić zo nu en dan te ontlasten in die drukke maanden die nog komen gaan. En ik zie het misschien niet als een directe versterking, maar wel als een hele welkome aanvulling voor de selectie.
Het is een geweldige deal. Toch? Dit kan toch niet beter voor Ajax? Je hebt een probleemgeval, Quincy Promes. Nou ja, op het veld is dat een probleemgeval. Dat hebben we allemaal kunnen zien. Die heeft een dramatische wedstrijd gespeeld. Die is bezig aan eigenlijk zijn zwakste seizoen in jaren. Nou, zijn privéproblemen zijn bekend. Het hangt nog ergens boven de markt. En voordat dat allemaal tot eventuele ellende, misschien komt het ook tot een oplossing, weten we niet, komt, verkoop je hem voor een heel redelijk bedrag aan Spartak Moskou en huur je er een prima alternatief voor terug.
En het is een half jaar lang en dan kijk je daarna wel wat je er verder mee moet doen.
Nou ja, er is geloof ik een optie tot koop bedongen, ja. Johan, toch?
Ja, dat is nog niet helemaal rond, wat wij begrijpen. Maar de verwachting is wel dat Ajax en Sevilla eruit gaan komen, al dan niet met een koopoptie. Ik had het wel interessant gevonden, een koopoptie erbij, maar dat is dus nog even afwachten.
Ja. Nee, maar het is gewoon voor Ajax een uitstekende oplossing. Dus complimenten voor de technische leiding. Volgens mij kun je dit dossier bijna niet beter afhandelen.
Idrissi heeft heel weinig gevoetbald in Zuid-Spanje. Dus het is even afwachten hoe die ervoor staat. Maar ik ben het met je eens. Ik denk echt dat die jongen in staat is om Ajax. Maar weet je, al zijn het de bekerwedstrijden en de wedstrijden tegen de kleinere jongens in de eredivisie. Daar kan hij moeiteloos mee, lijkt mij.
Maar moet Ajax een speler huren uit Spanje en eventueel halen voor de bekerwedstrijden? Of hebben ze daar zelf geen eigen jeugd voor lopen?
Nou, je moet het een beetje zien als dat er nu, deze week dan toevallig niet, maar straks gaan ze weer in het weekend, midweeks en dan in het weekend weer. En je merkt gewoon dat Ten Hag er heel veel waarde aan hecht. Dat hij zo nu en dan, dat hebben we tegen Willem II ook gezien, dat hij bijvoorbeeld iemand als Tadic kan ontlasten. En dat doet hij steeds meer. Dat zie je ook achterin met een Martinez, met een Alvarez. En daarom vond hij het ook zo belangrijk dat Quincy Promes zou blijven. Want hij wil niet dat zijn sleutelspelers wedstrijd na wedstrijd spelen en dat het ten koste gaat van hun frisheid.
Nee, maar je hebt jong Ajax in de keukenkampioendivisie spelen. Ajax staat bekend als een opleidingsclub. En je kan mij niet vertellen dat Ajax geen linksbuiten heeft opgeleid de afgelopen jaren.
Ja, maar Ajax wil gewoon zo weinig mogelijk risico nemen. Mm-hmm. Dat zie je aan alles eigenlijk wat ze dit seizoen doen. Ze leiden natuurlijk verlies, zoals iedere club verlies leidt op zijn huishouding. En dat risico willen ze zo klein mogelijk halen door de kosten van alles dit seizoen gewoon hoe dan ook Champions League te halen, kampioen te worden. Ja. En daar is alles op ingericht. Dus in de keuzes van Ten Hag zie je dat terug, in zijn opstellingen die maakt. Maar ook op de transfermarkt, Haller natuurlijk gehaald. Gewoon uit een soort van zekerheid inbouwen. Dan hebben we een spits met een bepaald rendement. En dat zie je nu weer. Ze gaan gewoon niet het risico lopen met een jongen van 18. Van wie ze nog moeten afwachten of hij het niveau aan kan. En dan halen ze Idrissi. Dat is gewoon een soort kant-en-klare speler. Ja, dat zit er volgens mij vooral achter.
Mikos, ik vind jou nog opmerkelijk stil.
Nou, ik sluit me aan bij Sjoerd. Ik denk dat het een prima deal is. Idrissi is echt een goede speler. Heeft vorig seizoen in de Eredivisie heel goed gedaan. Ik weet niet hoe hij er nu voor staat. Johan heeft gelijk, hij heeft natuurlijk niet zo gek veel gespeeld. Maar ja, er komt nogal wat aan, hè? Ook in de Europa Cup. Europa League, Ajax wil erin ver komen. De beker nog, competitie. Het is ook niet zo, het gat is heel groot natuurlijk met PSV en Vitesse inmiddels. Maar het is ook niet zo dat het bij Ajax nou allemaal zo soepel liep, hè, de afgelopen tijd. Dus ik denk niet dat ze vertrouwen op jeugdspelers, maar dat die jongens er ook echt wel aankomen. Maar dat ze in dit geval, ja, Promes weg, Idrissi terug, dat lijkt me niet zo gek.
En alles is er dus ook op geënt om Europees zoveel mogelijk punten te halen nog dit jaar, omdat er ooit die top 32, 36 aankomt, waar ze dan voor geplaatst willen zijn, zodat ze in ieder geval Champions League voetbal zoveel mogelijk kunnen binnenhalen als die miljoenen daar binnenstromen.
Ja, ze kunnen gewoon niet de aansluiting verliezen nu, ook financieel niet. Dat zou gewoon heel, heel kostbaar zijn. Dus alles bij Ajax is een beetje ingericht op zekerheid.
Ja, maar toch vind ik het dan, als je kijkt naar de spelers die ze halen, en dan ga ik toch nog één ding tegen inbrengen, omdat jullie zo eens zijn met elkaar. Kleiber, is dat nou een echte Ajax-speler? Labiat, ook Idrissi, zijn dat nou echte jongens die Ajax beter maken? Of kan je dan beter je geld stoppen in jongens die op de lange termijn je beter maken?
Ja, ik vind Idrissi wel een ander kaliber, eerlijk gezegd, dan Kleiber enzovoort. En bovendien, we gaan hier ook niet beweren dat Ajax alleen maar goede spelers haalt. Nee. Normaal niet zelfs. Maar je ziet dat in het beleid dat ze voeren, in wat ze in ieder geval willen met die spelers, dat ze zoiets hebben van, nou, we willen gewoon zo weinig mogelijk risico lopen op iedere positie. Dus Kleiber is in dat opzicht, past daar ook wel weer een beetje wel in. Dat is gewoon voor de Eredivisie, dat is dan een soort backup. Ja. Ja.
Sjoerd, Mikkels, jullie hebben hier wat meer ervaring mee. Kan Johan alvast beginnen met het tikken van de kampioensbijlage of nog niet?
Door Idrissi of door het puntenverschil?
Nou, door het puntenverschil. Idrissi laat ik dan even links liggen in dit geval. Maar na gisteren.
Overigens ook bij Feyenoord in de jeugd gezeten. Hè? Om het nog maar iets pijnlijker te maken als die straks.
Als die straks plant in Amsterdam, ja.
Die hadden ze niet meer nodig. Maar ik denk wel dat hij daar zo'n beetje aan kan beginnen. Ja, met 7 punten verschil.
Ik denk het ook. Ik denk dat dat vrij risicoloos kan. Dus Johan, je kan al naar Sjaak Zwart bellen voor een mooi verhaal. Je kunt al. Naar Louis van Gaal bellen, omdat Ten Hag toch een beetje zijn natuurlijke opvolger is. Hè, als de meest succesvolle Ajax-trainer sinds Louis. Dus ze gooien de lijntjes maar vast uit.
Uitgooien.
Hebben jullie nog meer tips in deze open redactievergadering wat hij moet doen voor de kampioenspecial?
Ik heb meer een vraag. Is dat niet Frank de Boer? Die heeft toch 4 landstitels gehad?
Ja, dus net hoe je kijkt of je nationaal of internationaal kijkt. Maar daar kunnen we ook nog een paar bomen over opzetten de komende week.
Ik hoor net dat we hier nog een paar analyses erop los kunnen laten. Was het nou echt een topwedstrijd gisteren? AZ-Ajax, Johan?
Vond ik niet echt. Daarvoor bracht AZ in mijn ogen te weinig. Je rijdt er naartoe en je verwacht toch wel een beetje vuurwerk ook. AZ wat misschien wel voor de laatste kans strijdt, als het al zo was. Maar in ieder geval de spanning nog een beetje terug kan brengen in de competitie. Maar ondanks dat ze een paar kansen hebben gehad, vooral die kopballen van Gudmundsen, zat dat er niet echt in. Het was eigenlijk wat de klok sloeg en uiteindelijk ook wel verdiend met de zegenaal ging, volgens mij. Ik had niet, tijdens de wedstrijd niet echt het gevoel gehad van, AZ gaat hier voor een verrassing zorgen en de spanning een beetje terugbrengen in de Eredivisie.
Dat was ook de verdienste van Ajax, hè?
Ja, Ajax was prima. Ik denk dat ze het beste van Super January voor het laatste bewaard hadden. Met ja, toch wel behoorlijk voetbal weer. Mooie aanval op de mat gelegd. En drie doelpunten. En je zag bij de spelers, dat was wel, dat werd wel echt heel duidelijk. En Onana, die op het moment dat Boadou aan het eind de kans mist, weet je wel, die zijn vuist balt. De juichen van Neres. Ja, bij Ajax waren ze er echt wel van doordrongen dat dit een cruciale wedstrijd was in de race om de landstitel.
Wat scheelt het als je Onana op doel hebt staan, hè? Als je die kansen van Gudmundsson zag, als je dan andere keepers kijkt in de Eredivisie en ziet dan hoe hij die ballen pakt, met welk gemak ogenschijnlijk.
Ik had de indruk dat Gudmundsson zelf ook van onder de indruk was op het moment dat die bal op zijn hoofd viel. Ja, maar er staat toch een verschijning voor je neus. En je weet van, ik moet hem eigenlijk perfect koppen. Ja, en die druk die is dan net te groot en dan kopt hij hem in het niemandsland.
Ja. Wat doet dit, Mikos, met de talenten van AZ? Want die AZ moest een topclub zijn, wil top 4 zijn, wil mee met de top 3. Maar die hebben dit seizoen ook wel laten afweten.
Ja, wat het met die jongens zelf doet, bedoel je?
Ja.
Nou ja, ze zijn te grillig gebleken. Als je nou verleden week zo goed speelt in de Kuip en dan woensdag verlies je van Utrecht en vervolgens wordt het 0-3 tegen Ajax. Ja, dan zie je dat het toch allemaal niet constant genoeg is. En dat verbaast me wel een beetje, omdat het toch spelers zijn die vorig jaar eigenlijk wel een constant seizoen draaiden. Hè, tot die competitie werd afgebroken. Maar ja, in dit geval geven ze in 1 week tijd 2 gezichten. Een heel goed gezicht tegen Utrecht. Eigenlijk een gezicht wat we heel vaak hebben gezien. En tegen Ajax hebben ze eigenlijk 2 keer toch wel heel erg moeilijk gehad. Waar het vorig jaar wel lukte. Dus ja, nog net niet goed genoeg. En of dat dan blijkt uit dat je misschien te weinig ervaring hebt. Hè, dat is altijd het verhaal geweest. Als het bij Ajax niet lukte, hè, dan moest er volgens collega's een Hongaarse middenvelder of een Deen van 35 worden ingevlogen, die dan het cement op het middenveld was. Maar ja, die speler heeft AZ eigenlijk ook wel met Mitchieu. Dus je zou zeggen dat ze op papier wel een ploeg hebben die constant zou kunnen zijn. Maar in de praktijk blijkt dus van niet.
Ja, Stengs en Boadou, daar wordt natuurlijk veel op afgegeven, met name op Stengs en ook wel terecht, want die bracht het absoluut niet. In de Kuip nog wel redelijk, maar verder helemaal niet. En dan mag je meer van verwachten van een jongen van 22 met zoveel talent. Maar volgens mij zit er ook nog wel iets achter. Kijk, AZ is een club die graag bij de top wil gaan horen. Die leggen de lat ook hoog. Nou, dat is allemaal best wel begrijpelijk. Robert Eenhoorn die probeert dat allemaal heel nadrukkelijk in die club te krijgen. Maar AZ is daar nog niet. De cultuur is gewoon heel wezenlijk anders dan bij Ajax al in de opleiding. Er wordt uitstekend opgeleid, er wordt goed gescout, is allemaal prima in orde. Maar de pure cultuur van nou, je moet ten koste van alles winnen, je moet ten koste van alles de beste willen zijn, dat zit nog niet in het DNA van AZ. AZ blijft in essentie natuurlijk een gemoedelijke provincieclub. Nou ja, en volgens mij zie je dat indirect, dat is een beetje amateurpsychologie, maar zie je dat ook wel een beetje terug in deze maand. Ze zijn daar gewoon nog niet aan toe.
Helder.
En ook in deze selectie vind ik Sjoerd toch wel iets te veel een ideaal schoonzoongehalte. Als je het vergelijkt met Ajax, waar Ajax nog aan extra spitsen kan inbrengen. Een beetje het Zuid-Amerikaanse temperament wat ten aanzien van het elftal kan toevoegen. Met jongens als Klaassen en Deli Blind, met alle ervaring die ze hebben, die op meerdere posities uit de voeten kunnen. Routine ook, zeg maar. Ja, weet je, bij AZ moet dat dan vooral van Ron Vlaar komen. Maar ja, goed, weet je, die is al tijdig geblesseerd. Dus ik denk dat Ajax ook veelzijdiger en multifunctioneler is dan dat AZ op dit moment is. En breder ook.
Ja.
We gaan door naar stelling 2.
I think we made a few easy mistakes in our tactical behavior. The positioning was not good and they used these moments. We created some chances. We also have had these moments, but we didn't score a goal. And then sometimes, it is like that.
Sjoerd, ik leg deze even bij jou neer. Roger Schmidt is volgend seizoen geen trainer meer van PSV.
Ja, nou, ik denk van wel. Want ze hebben er heel veel aan hem opgehangen, zou ik maar zeggen. Dus ze kunnen bijna niet nu weer terug. De hele club is om bij wijze van spreken op zijn kop gezet om Roger Schmidt zijn werk te laten doen. Dus dat zou wel heel gek zijn. Het zou niet getuigen van beleid en visie.
Nee. In het managementboekje van Toon staat dan altijd wel. Hè?
Het zou volledig haak staan op de managementboekjes van Toon. Dat kunnen we wel concluderen. Nee, dat zou heel gek zijn. Maar er komt wel een interessante periode aan. En ook zeker als het gaat om Schmidt en de druk op zijn schouders. Kijk, hij is de grote verliezer van Super January. Dat is wel duidelijk.
Dat is een beetje dry January voor hem.
Dat was het nogal, ja. Nee, maar hij heeft zich helemaal suf gewisseld in december en november. En dat was allemaal het ei van Columbus, hè. Want dat was er allemaal over nagedacht. Want er werd bloed geprikt bij die spelers. En kijk maar naar die staafdiagrammen. En we moeten Malen er weer in de 60ste minuut afhalen. Want anders gaat het helemaal mis in januari. Nou, toen was het uiteindelijk januari. Toen hadden ze en een paar cruciale blessures. En ze hebben het gewoon niet gebracht in de topwedstrijden. Dus nee, dat is gewoon mislukt. Ja, je kunt er niks anders van maken volgens mij.
Alleen de eerste 30 minuten tegen Ajax waren wervelend en goed. Mm-hmm. En voor de rest was het moeizaam.
Nee, het was heel zwak. En we hadden net toevallig Adem Mos aan de lijn. En die gaf wel een aardige analyse van PSV. Kijk, ze kunnen eigenlijk met dit spelsysteem... ze kunnen tegen ingespeelde ploegen kunnen ze eigenlijk niet uit de voeten. Want als een ploeg automatisme heeft... dan spelen ze zich eronder uit onder die druk van PSV. En ze kunnen niet goed met counters omgaan. Het voorbeeld van Feyenoord. Als een ploeg echt counter, puur op de counter speelt... dan hebben ze eigenlijk ook geen antwoord met het voetbal dat Schmid nu voorstaat. Dus ja, dan zijn er maar weinig wedstrijden die je makkelijk wint, denk ik nog, dit seizoen.
Over Feyenoord komen we zo meteen uitgebreider te spreken nog in de stelling. Maar Mikos, als je gisteren die wedstrijd ziet van Feyenoord-PSV... verbaast het jou dat PSV zoveel balbezit had, maar zo weinig kon creëren?
Nee, eigenlijk niet. Ik vond de wedstrijd die je hebt gezien, dat was eigenlijk wel een beetje van tevoren uit te tekenen. Het verbaasde mij ook dat de spelers van PSV na afloop zeiden, ja, we hadden niet gedacht dat Feyenoord zo verdedigend zou spelen. Iedereen wist natuurlijk wat er in die week gebeurd was. Advocaat wil graag compact en dicht bij elkaar en het liefst een paar metertjes verder naar achter dan veel van zijn spelers.
Was wat gebeurd deze week bij Feyenoord dan? Hebben we dat gemist?
Nou ja, maar vooral na die week. Hè. Iedereen heeft gezien wat er dan gebeurt en dat de strijd is geweest. Dat advocaat die duidelijk heeft gewonnen en dat er gespeeld gaat worden zoals advocaat het wil. Nou, dan weet je als PSV komt, dan gaan ze nog wat meer naar achteren. Nou, alleen de openingsfase, behalve dan het doelpunt natuurlijk van Feyenoord. Daarin was PSV echt wel wat dreigender. Hè. Veel ballen binnen de 16 die Feyenoord moeilijk wegkreeg. Maar ja, eigenlijk elke bal die Feyenoord naar voren schoot, daar stond eigenlijk niemand meer van PSV. En het was soms in 2-3 tikjes stonden ze voor de keeper. Want het waren 3 goals voor de rust. Maar dat hadden dus echt zo zeker 5-6 kunnen zijn als Feyenoord dat iets nauwkeuriger uit had gespeeld. En ook helemaal alleen voor de keeper stond, hè, met Lins. Dus eigenlijk heb ik gezien wat ik wel verwacht had. Alleen ja, Feyenoord heeft die kansen benut. En in het verleden misten ze ze wel eens. Of wisten ze niet te scoren. En dan werd het wel een wedstrijd. Maar ja, nu PSV... Ja, als je het puur over PSV hebt, dan verbaast het me wel een klein beetje wat er nu is gebeurd. Er is een massa geld uitgegeven. Daar hoor je niet zo gek veel van. Hè? En er is een trainer gekomen waarin alles anders zou zijn. En ja, eigenlijk zie je daar bitter weinig van terug. En het blijft toch altijd heel rustig in Eindhoven. Dat verbaast me wel, omdat ja, voor PSV is het echt volgens mij cruciaal om in ieder geval in die Champions League te komen, financieel gezien. Want ze hebben nogal toch wat hun nek uitgestoken, hè? Met Sangaré voor zoveel miljoen. Met Max. En ja, als het niet lukt, dan is daar echt wel een probleem. En dat moet toch ook wel kunnen lukken met deze spelersgroep, zou je kunnen zeggen.
Ja, tweede worden, dat zou inderdaad...
Dat hebben we nog niet gezien in ieder geval.
Tweede moet lukken, zou je zeggen, met deze groep. Maar wat het vooral... Het was totaal niet creatief wat PSV liet zien. Malen was onzichtbaar. Mauro krijgt dan een basisplaats, maar die bezorgde de bal niet bij de spits. Niemand gaf dat paasje. Sangaré voetballend.
Nee, maar dat heeft ook wel een beetje te maken met de spelers die ze natuurlijk misten.
Ja Gutsen.
Gutsen, Gakpo en Madueke zijn natuurlijk wel echt creatieve spelers. Dus dat misten ze. Dat kun je ze dan ter compensatie voorleggen. Maar ja, het zit ook een beetje in het voetbal dat ze heel het seizoen al spelen. Ja. Het is niet zo dat ze hele wedstrijden domineren. Het is heel wisselend. Ze zijn een beetje afhankelijk ook van individuele ingeving wat dat betreft. En als die er dan niet komen, dan is het snel voorbij. Ik vond wel aardig, dat zag je gisteren in de analyses veel terugkomen. Zowel bij ESPN als bij de NOS. Is de balgeoriënteerde benadering van het middenveld. Rosario en Sangaré die eigenlijk altijd blind bijna druk zetten op de bal. Dus ook de opdracht van Smit, die wil dat erin krijgen. Maar daardoor, als het net niet goed staat, dan voetbal je er zo doorheen. En dat was ook wel heel duidelijk. Met name in de eerste helft. Ja. En dat is ook precies wat de Mos net ook al aanstipt. Als je dus automatisme in je aftal hebt en je kan er een beetje slim mee omgaan, dan wordt PSV opeens heel erg kwetsbaar.
Ja, de Mos trouwens te zien in Panenka vanavond. Sjoerd?
Ik vind wel, Etienne, als ik nog even op in mag hakken. Gutsen wordt natuurlijk wel bij de spelers genoemd die niet speelt. Maar ja, ik hoor Groningen inmiddels ook niet meer roepen dat Rob... niet
mee. Ja, maar zo'n verschil tussen Robben en Gutsen, toch?
Gezien dit seizoen.
Nou, Gutsen, wat heeft hij gespeeld? 10 wedstrijden ongeveer, toch? Robben nog 0 of 1?
Uit mijn hoofd denk ik minder, maar ja, het is gewoon ook al weken niet bij. Dat kun je natuurlijk niet blijven noemen. En maar de weken was toch vaak op de bank of wel of niet erin. Ze misten natuurlijk wel wat spelers, maar ja, PSV met die selectie, met wat ze hebben uitgegeven, moet daar toch wel een behoorlijke elftal op de been kunnen brengen, of niet?
Zeker.
Ja. Ik ben trouwens even aan het zoeken hoeveel wedstrijden Guts heeft gespeeld. 8 in de Eredivisie. Plus dan nog andere wedstrijden. Maar,
ja, maar hij begon hij begon natuurlijk wel goed. Hè? Kijk, hij is er nu een tijd uit. Maar hij heeft natuurlijk in het begin meer gespeeld dan we hadden gedacht. En nu minder.
Ja. Ik heb vooral het gevoel dat dat ten koste van Malen gaat. Dat nu Guts ontbreekt, Gakpo. Weet je, dan moet de aanvoer toch van mindere jongens komen. En ook achter hem, als je dat vergelijkt met een Haller bijvoorbeeld, die de ballen van Taric krijgt, van Anthony, met daarachter nog Gravenberg, Klaassen. Ja, dat is wel een verschil met PSV op dit moment, van wie Malen de ballen moet krijgen.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Dan gaan we door naar Feyenoord, Mikos, stelling 3. Dat Feyenoord steeds in Alkmaar mensen probeert te halen is een zwaktebot. Begon natuurlijk met Eenhoorn, ja, die ze als algemeen directeur wilde losweken.
Ja, en wel meer. Hè. Ze hebben er ook wel wat meer. Ze hebben Haps, Landsaten toen als trainer. En nu deze trainers. Ik weet niet of dat een zwaktebod is. Ik denk dat ze inmiddels hebben gerealiseerd dat er bij AZ dingen heel goed zijn gegaan. En dat ze toch een beetje die kant op willen. En je kan het nooit helemaal kopiëren. Omdat Feyenoord, wat Sjoerd net al schetste, is een andere ploeg dan AZ. En Ajax is een andere ploeg dan AZ. Het zijn gewoon andere grootheden. Maar ja, ze willen gewoon een bepaald voetbal spelen. Nou ja, daar was die slotdeal natuurlijk duidelijk in. En blijkbaar heeft Slot gezegd, nou ja, ik wil graag Pusic naast me. Ik ken hem niet goed genoeg om in te schatten of dat een geweldige zet is. Maar als Slot een tijd met hem gewerkt heeft en hij zoekt een rechterhand, zoals vaak trainers doen, die kan vertrouwen, die niet uit de club zelf komt, die gewoon dicht bij zich heeft en waarvan die weet, daar kan ik op bouwen, ja. En hij noemt de naam Pusic. Ja, een trainer is vrij om zijn assistent te zoeken. Feyenoord heeft er al een, dat met de Wolf. Dus dan is dat rond. En of dat dan allemaal bij AZ vandaan moet komen, ja, dat kun je je wel afvragen. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen ze kunnen beter de spelers van AZ halen dan de trainers. Maar dat is natuurlijk onmogelijk. Hè? Jongens als Koopmeiners, Boadu, Stengs, het is allemaal niet meer te betalen.
Nou, zijn dit weekend iets goedkoper geworden misschien wel. Hè? Dat kan zomaar.
Ja, maar zelfs als als de helft eraf gaat, zijn ze niet te betalen voor Feyenoord. Dus er zo'n groene stip op zit, wou je zeggen. Of zo'n rode stip, hoe werkt dat?
Aanbieding, ja, precies.
Dat je ze dan voor een paar procent minder krijgt. Nee, onmogelijk. Dus die komen niet. Ja, ze willen gewoon op een bepaalde manier AZ achterna. En ze moeten niet op zoek naar deze Koopmeiners of naar deze Boadu of naar deze Stengs. Maar naar de nieuwe Koopmeiners en de nieuwe Stengs. En de nieuwe Boadu. En ze hebben in de jeugd ook iemand uit van AZ, hè, die Koen Stam. Ja, Slot zal daar zijn ideeën over hebben. Feyenoord moet gewoon gaan ontwikkelen met spelers tussen de 11 en 16 jaar. En daar kijken of dat op de lange termijn, of dat de grote pareltjes opleveren. En dan is een blauwdruk van AZ helemaal niet zo onhandig om dat te doen.
Het wekt wel veel ergernis in Alkmaar.
Ja.
Dat is wel helder. Nee, maar van de week hebben Arnessen en Eenhoorn nog tegenover elkaar gestaan in de catacomben. Ja, Mikos heeft dat ook opgeschreven. Maar dat zegt wel iets over de sfeer die er heerst. En bij AZ voelen ze echt wel een beetje gepiepeld. En ook omdat het allemaal een beetje achter de rug van de club omgebeurt. Hè? Heb je natuurlijk bij Slot gehad. Maar nu bij Pusic hebben ze dat gevoel toch ook wel weer een beetje. Dat het allemaal een beetje in het geniep is gegaan. Terwijl je ook zou kunnen denken, dat vind ik er wel een beetje opmerkelijk aan. Kijk, dat ze Pusic halen, nou prima, als Slot dat wil, who cares. Maar waarom moet dat dan, zeg maar, op een min of meer geniepige wijze? Het is notabene een assistent trainer. Ik weet niet of dat strategisch slim is, eerlijk gezegd. Want kijk, Mikos heeft gelijk, hè? Koopmeiners en Stengs, dat is allemaal veel te duur voor, voor Feyenoord. Maar de kans dat je nu nog een speler van AZ kunt halen, die wordt wel nog kleiner.
Ligt een miljoentje bovenop nu.
Ja, die prijs wordt alleen maar hoger, want het AZ is er natuurlijk helemaal klaar mee. En dan denk ik van ja, was dat het nou waard bij een assistenttrainer? Die posities was toch sowieso wel gekomen?
Ja.
Daar had je toch ook gewoon open kaart in kunnen spelen?
Kunnen we geen Amerikaans systeem hier krijgen? In Amerika, als je wil praten met een assistentcoach van een van de teams, dan wordt het gewoon letterlijk gezegd. Mogen wij praten daarmee? En dat wordt overal gecommuniceerd. Dan weet je, de assistentcoach van, of de quarterbackcoach van die, praat nu met dat team, dat team en dat team. Ja. Waarom niet?
Nou ja, dat is het andere uiterste. Maar er is ook nog wel een soort middenweg.
Ja.
Dat je kunt zeggen van oké, dat had Poes iets zelf ook kunnen doen. Gewoon al eerder. Van ja, Feyenoord heeft me gebeld. Ik ga daarmee in gesprek. Ja. Dan is er volgens mij geen man overboord. En dan kun je nog steeds naar Feyenoord gaan.
Johan, jij wilde wat zeggen?
Ja, die spelers van AZ die zijn voor Feyenoord toch sowieso niet haalbaar, Sjoerd.
Ja, maar wie weet wil Feyenoord een jongen uit jonge AZ halen. Ik noem maar iets. Of een speler die net bij AZ net buiten de boot valt. En we hebben het hier niet over de topcategorie, maar misschien de categorie er net onder, die misschien voor de komende jaren interessant zou kunnen zijn. Het gaat er maar om dat je zet je in relatie met een club die al onder druk stond, nog verder onder druk om een assistent trainer. Ja, ik weet niet of dat slim is.
Ik kan hem allemaal wat chiquer, daar ben ik
maar niet eens. Het feit dat Poes iets op de bank zat, geeft dat niet aan dat hij het toch wel netter heeft gespeeld in de ogen van het bestuur van AZ dan...
Ja, dat klopt. Hij heeft het inderdaad formeel gezien, heeft hij het gemeld. Alleen daar hadden ze bij AZ natuurlijk ook wel een beetje dubbel gevoel bij, want het was eigenlijk al rond. Dus daar is natuurlijk een heel traject aan vooraf gegaan. Alleen ze konden hem er niet op pakken zoals ze dat bij Slot hadden gedaan. En ik denk dat ze dat ook wel goed uitkwam, want ze wilden natuurlijk niet allemaal commotie voor de wedstrijd tegen Ajax. Dus ze dachten ook van nou, we bedekken het nog maar heel even met de mantel de liefde in dit geval. Het is niet heel, heel consequent in ieder geval van AZ. Maar vanuit de situatie waaruit ze komen was het misschien wel begrijpelijk.
Ze praten er nog over toch deze week? Ze zouden maandag
nog eens met Poesie praten over zijn rol.
Ze hebben het over het weekend heen getild. En dan zou het nog steeds goed kunnen zijn dat hij alsnog per direct vertrekt hoor, Poesie. Maar dat moeten we afwachten.
Ondertussen, Mikkels, was er nog een andere oorlog gaande in de Kuip. Die tussen Dick Advocaat en de spelersgroep. Dat werd een beetje gebagatelliseerd. Maar dat Dick na de wedstrijd tegen Heerenveen eventjes ouderwets het conflictmodel opzocht.
We moeten verder bij elkaar zitten en dan wil ik graag horen hoe de groep het vindt.
Dat zei eigenlijk voldoende, toch?
Ja, maar dat was geen spel hoor. Want dat werd nu natuurlijk een beetje naar voren gehaald. Van ja, Dick heeft wat gecreëerd. Maar ik dacht toch dat Dick woensdagavond en donderdagochtend dichter tegen stoppen aan zat dan menigeen kon denken. Dus dat was niet gecreëerd in de hoop dat hij tegen PSV recht zou zetten. Daar was wel degelijk flinke irritatie. En dat is wel heel snel in de kiem gesmoord. En we hoeven Frank Arnezen niet voor alles op zijn schouders te slaan. Hè. Hij heeft ook Conte gehaald. Voorlopig hebben we dat allemaal nog niet teruggezien. Maar dit heeft hij, volgens mij heeft hij dit wel aardig gemanaged. Want Advocaat is natuurlijk een beetje een gevoelsmens. Hè. Die gaat dan op donderdag met de pest in zijn lijf na die woensdagavond. Wordt hij wakker en toen heeft Arnezen vanuit Eindhoven gekomen om daar toch eens goed over te praten. En toen hebben ze natuurlijk besproken hoe of wat. En daarin kreeg in ieder geval Advocaat het gevoel dat die clubleiding volledig achter hem stond. Toen ging het nog om de spelersgroep. Er was natuurlijk een groepsgesprek aangekondigd. En je weet in een groepsgesprek, dat kan alle kanten op. Hè. Er is wel eens een groepsgesprek geweest bij Feyenoord, kan ik me herinneren. Toen kwamen er in één keer een paar stembiljetten boven en was de trainer verdwenen.
Mario Been bedoel je?
Dus dat weet je nooit. Ik denk niet dat nu gaande was hoor. Maar het is vaak handiger om gewoon met korte lijnen te werken. Dus Arnees heeft Advocaat bij zich geroepen op vrijdag. Of is met Advocaat gaan zitten. En heeft toen alleen Berghuis geroepen. Ja, en daar hebben ze gewoon als woordvoerder van de spelersgroep hebben ze daar kort mee gesproken. Maar niet in de zin van wat willen jullie nu? Of wat gaan we nou doen? Of wat vinden jullie nou eigenlijk precies vervelend wat de trainer vindt? Maar eigenlijk meer van, dit is hoe het is. Zo gaan we het doen. Kunnen jullie daarmee leven? En hoe staan jullie daarin? Nou, Berghuis begon eigenlijk al vrij snel met 100% achter de trainer. En het is nooit een issue geweest. En zo werd het ook vrijdag naar buiten gebracht. Dus dat is natuurlijk wel een klein beetje overdreven. Want er is natuurlijk best wel wat gebeurd achter de schermen. En er is best wel wat onvrede in die spelersgroep. Ook omdat een aantal spelers vonden dat hij inderdaad niet had moeten zeggen dat AZ kwalitatief beter was. Advocaat zou wat nadrukkelijk aanwezig zijn langs de zijlijn. Gisteren hoorde je inderdaad die dingen die je wel vaker hoort, dat ze wat meer diepgang in de analyses willen hebben of in de beelden waar ze mee werken. Maar ja, goed, dan moeten ze nog even geduld hebben, want Arne Slot zal dat allemaal wel doen. En dit is hoe deze trainer werkt en zo werkt hij al heel lang. Ze noemen dat old school. Maar ja, dat wist Feyenoord toen ze hem kochten. En het is ook niet zo dat Advocaat nog werkt zoals het in 1970 ging. Dat, zo is het helemaal niet. Maar daarom komt er denk ik ook nog steeds een nieuwe assistent bij. Hè? Toch iemand die wat jonger is. En die, waar ze straks, zoals in het verleden met die Bakati, heel erg enthousiast waren, die spelers. Maar zo moeten ze het seizoen afmaken. Maar er is wel degelijk wat gebeurd. En dan kan je op zondag ook maar één ding doen. En dat is een resultaat neerzetten. En als Feyenoord met 3-0 verloren had, dan had de advocaat hetzelfde riedeltje weer af moeten steken. En dat kan natuurlijk niet. Nee. En nu winnen ze met 3-1 en is in ieder geval de rust weer teruggekeerd.
Geluk bij een ongeluk was denk ik ook wel een beetje dat iedereen bij Feyenoord een beetje aan elkaar geketend zit, hè, wat dat betreft. Want ja, de advocaat wil natuurlijk eigenlijk het seizoen afmaken, want dat is zijn laatste club. Die spelers die weten, nou, er gaat volgend jaar heel veel veranderen. Dus als ik nog een transfer wil verdienen, dan moet het ook in de komende maanden een beetje gebeuren. En ja, de directie is natuurlijk ook duidelijk. Die willen ook graag zo rustig mogelijk naar de nieuwe fase toe. Dus dat helpt denk ik wel om zo'n sluimerende crisis een beetje te repareren. Dat maakt het iets makkelijker, denk ik.
Ja, en assistent, ja, helemaal. En ik denk ook dat daarom Arnees natuurlijk gelijk er bovenop is gaan zitten. En is het zo dat advocaat nog een 3-jaar contract had gehad en je hebt dit, dan krijg je misschien een heel ander verhaal. Maar die heeft natuurlijk gedacht, ja, ik heb hier al zoveel om te repareren. Het is nog 3 maanden. Advocaat moet hoe dan ook blijven zitten. Berghuis is er misschien niet helemaal tevreden over. Of is er daar de woordvoerder van. Maar die is waarschijnlijk komende zomer ook verdwenen. Laten we nou gewoon zorgen dat we Europees voetbal gaan halen. En dit seizoen afsluiten. En dan naar de toekomst kijken.
En als assistent zometeen Pusic of niet?
Nee. Voor zover ik heb begrepen komt hij binnen de club vandaan. Dus dan heb je 2 serieuze kandidaten. Dat zijn Koen Stam, die bij AZ vandaan komt. En Rini Kolen. Ja. En ik denk eerder aan Koen Stam dan aan Rini Kolen.
Nee, maar die is bij Dordrecht enig in de week zometeen. Hè? Dus die heeft daar geen tijd voor.
Ja, die is geen assistent of zo geworden daar. Maar daar heeft Feyenoord een aantal spelers gestald. Of neergezet, of hoe je het ook mag noemen, aanverhuurd. En die zou hij een beetje gaan begeleiden. Zodat die jongens in ieder geval wat verder zijn de komende tijd. Dus niet dat ze dan denken dat Jan Zoutman het allemaal niet zou kunnen. Zo is het niet. Maar die jongens een beetje op de gemak stellen. Kijken hoe ze zich ontwikkelen. Dus hij zou zich af en toe bij Dordrecht melden. Maar goed, stel dat hij nu assistent wordt bij Feyenoord, dan kan Feyenoord heus wel iemand anders vinden die af en toe bij de jongens in Dordrecht gaan kijken. Dus dat zal geen probleem zijn.
Ik ga naar de laatste stelling en dat is een meerkeuzevraag. Ik begin bij jou, Johan. Je mag hem zelf invullen. 555 miljoen in 4 jaar voor Messi is... ...
Elke stuiver waard.
Nikos?
Ik dacht absurd.
Wat denk jij, Sjoerd?
Ja, ik neig toch meer naar Johan.
Ja?
Ja. Nou ja, kijk, in die zin, dat het is natuurlijk absurd veel geld.
Oh, maar, wat een schijntje.
Ja, maar ja, we hebben het hier toch ook over een van de grootste sporters ter wereld. Die club ook ongelooflijk veel geld oplevert. Kijk, ik zou me meer zorgen maken om die salarissen van die bankzitters, eerlijk gezegd, bij Barcelona. En overal die transfersommen die ze over de balk hebben gesmeten.
Ja.
Dus als je dan toch heel veel geld uit moet geven, geef het dan aan de beste speler ter wereld uit.
Maar Barcelona-shirtjes verkopen altijd, toch? Of er nou Messi op staat of niet?
Ja, toch. Maar Messi, ja, die is natuurlijk van enorme waarde geweest de afgelopen 15 jaar voor Barcelona. Dus als je dat volgens mij gaat uitrekenen, er is vast nog wel ergens een Bob van Oosterhout te vinden die dat kan.
Ja.
Dan zul je zien dat elkaar niet veel uitmaakt. Dat het op zich redelijk in verhouding is, hoe absurd het ook mag klinken.
Als we Dembele, Coutinho en Griezmann pakken, dan heb je volgens mij in totaal al 350 miljoen verbrast. Ja. En dan hebben we het nog niet eens over de Kevin Prince Boatengs en Braithwaite's van deze wereld. Die club die heeft de afgelopen jaren zoveel miskopen gedaan. Zo ver van zijn eigen identiteit afgeweken. Het DNA van opleiden en jongens inpassen vanuit La Masia. En dat hebben ze gewoon keihard gevoeld. En dan gaat nu iedereen roepen van... dat Lionel Messi, ja, weet je, het is ook... ik hoorde Hugo gisteren zeggen bij Langs de Lijn een pervers bedrag. Ja, zo kun je het zien aan de andere kant. Hij heeft de club hoeveel? 700 tot 800 doelpunten gebracht. En is daarmee elke stuiver waard gebleken. De problemen van Barcelona nu zitten er meer in het geld wat zijn andere jongens hebben uitgegeven die helemaal niets gebracht hebben.
Maar je merkt hier toch wel een klein beetje verschil tussen de Ajax-watcher, die zegt ja, het is elke stuiver waard, en de Feyenoord-watcher, die denkt dat is absurd. Want die moet elke stuiver omdraaien natuurlijk.
Je ziet een kapitalist tegenover een socialist.
Ja, dat idee heb ik een beetje. Want Mikkel zegt niet voor niets absurd.
Dat wilde ik graag voorkomen, dat ik hier als de dominee uitkom. Maar ze hebben 1,17 miljard euro schuld en dan kunnen we roepen, ja, Braithwaite of Dembele. Maar ik lees dat hij 98 miljoen krijgt voor het bijtekenen. Voor het bijtekenen van zijn contract. Meer niet. 98 miljoen. En een bonus van 66 miljoen. Omdat hij al een hele tijd bij de club zat. Ja.
Als je geen geld hebt.
Maar waar hebben we het dan nog over? Ik snap wel dat het een uitzonderlijke speler is en zo, maar dat kan je toch bijna niet meer naar je achterban en naar je supporters rijmen. En ik begrijp dat die het allemaal nog prima vonden, hoor. Messi hoef je niet te komen. En inderdaad, die andere spelers brengen het niet, maar deze bedragen, dat is toch wel allemaal een beetje over de top, of niet?
De vraag is natuurlijk een beetje, komt het nog goed bij Barcelona? Als je zoveel schuld hebt, je 1000 miljard schuld hebt en je moet dat nu gaan afbetalen. Of je 1 miljard schuld heb je en je moet dat nu gaan afbetalen, maar je hebt eigenlijk helemaal niks.
Ja, waarschijnlijk komt het wel goed, want dit soort dingen komen altijd goed. Die clubs gaan nooit failliet en Barcelona natuurlijk al helemaal niet. Maar ik vind vooral ook de politiek die erachter zit wel interessant. Want er wordt hier gewoon een loonstrook gelekt, heel strategisch, naar een belangrijke krant. Ja, dat zegt
Madrid,
natuurlijk... Ja, dat zegt natuurlijk wel iets over hoe het daar gaat. Die presidentsverkiezingen komen eraan. Er worden mensen natuurlijk aan de galg gehangen om wat er nu al de afgelopen jaren allemaal is gebeurd. En die proberen hun hachje te redden door de loonstrook van Messi te lekken. Ja, het is wel een mooi drama.
Ja, want journalistiek gezien is het natuurlijk prachtig als je hierin zit. Je weet een beetje hoe die lijnen gaan. Ik bedoel, je weet waarom dingen uitlekken. Dat maken jullie wekelijks mee. Het is natuurlijk gewoon strategisch gelekt.
Ja, de fluwele revolutie van Ajax was spectaculair. Maar bij Barcelona kunnen ze er ook wat van. Ja. Wat dat betreft.
Maar jij zegt, ze gaan natuurlijk niet kapot of het komt altijd wel weer goed. Maar ze moeten, als ik het allemaal goed begrepen heb, hè, want ik ben geen Barca-watcher en ik krijg de loonstroken niet gelekt. Maar ze moeten op korte termijn 750 miljoen euro aftikken. Om die schuld af te bouwen, terugbetalen.
Ja, maar je kan ook herfinancieren nu, hè? Dan kan je natuurlijk gewoon zeggen, kunnen we het herfinancieren?
Er is altijd een partij die dan zegt van, dat doen wij wel voor jullie. En dan betalen jullie ons in fases af met de transfers van de komende 10 jaar. Zoiets zal er wel worden bedacht. Ja. Het is volkomen absurd. Maar dat vind ik nog absurder. Die schuld vind ik nog absurder dan het salaris.
Dat Koeman dus inderdaad wel in de verkeerde periode is ingestapt, hè?
Ja.
Ja, nou, die heeft zich wel wat op de hals gehaald, ja, om het zachtjes uit te drukken. En het einde is ook nog niet in zicht.
Nee. En Koeman zou ook denken, krijgt Messi zoveel betaald, dan had hij vorige keer dat etentje wel kunnen betalen.
Ja, precies. Die wil toch even naar Rob Jansen of die dat niet wat beter had uit kunnen omhandelen. Maar één dingetje nog daarover.
Ja.
Kijk, het is natuurlijk wel, de transfer van Memphis is hier eigenlijk op afgeketst. Eigenlijk de eerste fase al, nu definitief. Hè. En ergens is dat ook wel... Toch voor die jongen is dat eigenlijk best wel een drama. Ja. Een klein drama. Het is maar een sportief iets. Maar toch, je krijgt natuurlijk niet zo heel vaak de kans om met Barcelona te kunnen tekenen. En ook een jongen van de kwaliteiten van Memphis niet. En met een trainer die je dan ook nog persoonlijk kent. Dus het was eigenlijk een ideale instapsituatie voor hem. En dat gaat nu allemaal niet door. En dat is een bijzaak natuurlijk in een bredere perspectief. Maar het is toch wel jammer.
Ja. Is het jullie trouwens ook opgevallen op het einde van deze voetbalpodcast dat Vitesse niet voorbij is gekomen, maar dat is op speciaal verzoek. Vitesse heeft gemaild of ze nooit meer in stelling kunnen zijn, want ze zijn 1 keer in stelling geweest in de voetbalpodcast. Ze laten gelijk 5 punten liggen.
Ja. Ja. En toch zie je dat vaak, hè?
Ja.
Dat op het moment dat iedereen dan opeens roept, we moeten meer over Vitesse vinden of meer over Vitesse zeggen. Dan gebeurt dat en dan kunnen die clubs er toch maar zelden mee omgaan.
Tegen wie spelen ze eigenlijk, Mikkels, dit weekend?
Heerenveen uit. Oké. Heerenveen uit.
Zo.
Wel verbazingwekkend, hè? Dat zei
dat jij dat niet weet, Jan. Ja, wat is de volgende van Vitesse?
Ik weet dat Mikkels het namelijk allemaal uit zijn hoofd weet.
Vitesse daarna tegen Twente.
Jij moet toch weten tegen wie Vitesse de generale repetitie speelt voordat ze tegen
Excelsior spelen.
Excelsior.
Ja, precies, dat snap ik wel. Maar ik ga gewoon uit van de krachten van Excelsior. Dat begrijp je na dit weekend. 4-4 tegen Den Bosch.
Uit en Twente thuis.
Het is goed dat je het uit je hoofd doet.
Ik me er niet op vast.
Jongens, we zijn aan het einde van deze AD Voetbalpodcast voor deze week. Sjoerd Massou, Johan Inan en Mikkel Schouka, dank. Dank ook voor het luisteren. En wij zijn er vrijdag weer met een nieuwe aflevering van De Stuurlijn. Graag tot dan.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.